De Bergrede van Henk Binnendijk, hoofdstuk 7, Schatten in de hemel, Matteüs 6, vers 19 tot 34. Als wij op straat de vraag stellen, kan een mens bij zijn sterven iets meenemen, dan beantwoorden de meeste mensen die vraag met nee. We zeggen tegen elkaar, leef er maar lekker van, of maak je niet al te druk, want de mens kan er toch niets van meenemen. En de Bijbel bevestigt dat, want we hebben niets op de aarde meegebracht, wij kunnen er ook niets uit meenemen. 1 Timotheüs 6, vers 7. Kopje, geestelijk goed. Dat is helemaal waar als het gaat om de dingen uit de wereld, om materiële goederen. Maar het is niet waar als het gaat om geestelijk goed. Dat kunnen we wel degelijk meenemen. Er zijn heel wat teksten in de Bijbel die daarover spreken. We zullen die hier niet noemen, omdat we ons willen beperken tot de bergrede, maar in deze rede zelf spreekt de Heer Jezus over een groot loon in de hemel, Matteüs 5, vers 12, of over loon bij uw Vader die in de hemelen is, Matteüs 6, vers 1. Driemaal zegt hij, uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden, Matteüs 6, vers 4 en 6 en 18. En in het gedeelte waar we in dit hoofdstuk over spreken, spoort hij ons aan om schatten in de hemel te verzamelen. Vers 20. Kopje. Wat zijn schatten in de hemel? Ik zou wel willen dat de discipelen die vraag aan de Heer Jezus hadden gesteld. Dan hadden we nu waarschijnlijk een kort en duidelijk antwoord gehad. Maar misschien ook niet, want het is maar de vraag of iemand kan uitleggen wat schatten in de hemel zijn. Voor zover ik weet, wordt dit begrip nergens in de Bijbel uitgelegd. Het wordt gewoon genoemd. Hier geldt zoiets als, wie het ziet, die weet het. Aan die hoeft het niet te worden uitgelegd. 1 Korinthe 2, vers 9 tot 13. En wie het niet ziet, aan die kan het ook niet worden uitgelegd. 1 Korinthe 2, vers 14. Maar als ik toch zou moeten zeggen wat schatten in de hemel zijn, dan zou ik het willen samenvatten in die ene naam. Jezus. De schatten die we in de hemel kunnen bezitten, dat zijn het karakter, het wezen, het leven van Jezus. Dat zegt een buitenstaander niets, maar een discipel zegt het alles. God heeft zijn Zoon en de geest van zijn Zoon in deze wereld gezonden om diens leven aan ons over te maken. Het leven van de wijnstok vloeit in de rank over. God is in de eeuwigheid geïnteresseerd in de vraag hoeveel hij van zijn Zoon in ons ziet. Wat voor ons in de eeuwigheid telt, is hoeveel God van zijn Zoon in ons heeft kunnen leggen. Dat zijn de schatten in de hemel. Natuurlijk kun je dat ook andere omschrijvingen geven, maar hier komt het op neer. De vergelding bij geestelijk geven, Matteüs 6 vers 4, en bij echt gebed en vasten, Matteüs 6 vers 6 en 18, dat is Jezus. Hij is de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, Johannes 6 vers 27. De liefde die nimmer vergaat, 1 Korinthe 13, vers 8. Hij is het goede deel dat Maria had uitgekozen en dat van haar niet zal worden weggenomen, Lucas 10, vers 42. Hij is de schat die iemand ontdekte, Matteüs 13, vers 44. Kopje, geen schatten op aarde. Wie een discipel is van de Heer Jezus en zicht krijgt op de schatten in de hemel, die krijgt ook een juiste kijk op de schatten op aarde. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog mot nog roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Matteüs 6, vers 19 en 20. Wie zicht heeft op eeuwige schatten, zal niet snel onder de indruk komen van tijdelijke schatten. De schatten op aarde worden dan op hun juiste waarde geschat. Ze worden niet te hoog gewaardeerd, maar ook niet te laag. Wie ze te hoog schat, heeft weinig zicht op de hemel, en wie ze te laag schat, heeft weinig zicht op de werkelijkheid van dit aardse leven. We hebben bepaalde schatten op aarde nodig en God weet dat, vers 32. En God geeft dat graag, vers 36. Het gevaar waar de Heere Jezus tegen waarschuwt, zit in de eerste twee woorden, verzamelt u. Het naar je toetrekken van aardse schatten, dat heeft jezelf als einddoel. Schatten op aarde zijn daarentegen bedoeld om ons meer bruikbaar te maken voor het Koninkrijk van God. In dat kader past het om te genieten en te ontspannen. Maar als schatten op aarde ons gaan afhouden van het Koninkrijk van God, kijk, dan worden ze schadelijk. Dan krijgen die aardse schatten ons hart. Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn, vers 21. Als uw schatten in de hemel zijn, dan zal uw hart daar zijn. In de strijd van het aardse leven zal ons hart zich dan toch graag opheffen tot de Vader in de hemel. Daar liggen uw schatten en daar is uw hart. Als uw schatten op de aarde zijn, is het moeilijk, bijna onmogelijk, om uw hart op te heffen tot God. Door uw aardse schatten bent u verankerd aan de aarde. Daarom verzamelt u geen schatten op aarde, maar verzamelt uw schatten in de hemel. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Kopje. Richt uw oog. Wie wel eens bij een oogarts is geweest, heeft daar waarschijnlijk moeten kijken door een apparaat waardoor je met je linkeroog een kooi zag en met je rechteroog een leeuw. Je moest dan proberen om je ogen zo op één punt te brengen dat de leeuw in de kooi zat. Bij mij lukte dat niet en ik geloof dat ik niet de enige ben. Onze ogen hebben de neiging om af te wijken. En hoe groter de afwijking is, des te slechter zien we. Geestelijk is dat net zo. We hebben de neiging om met het ene oog naar de schatten in de hemel te kijken en met het andere oog naar de schatten op aarde. En ook hier geldt, hoe groter de afwijking, des te slechter zicht. En als de afwijking te sterk wordt, dan zien we niets meer. Dan wordt het pure duisternis. Dat is wat de Heer Jezus zegt in vers 22 en 23. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. En bij de uiterste afwijking geldt, indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan die duisternis? Daarom moeten we ons zicht, onze visie, op één punt samenbrengen. Wij moeten ons richten op de schatten in de hemel. Dat moet ons enige doel zijn. De schatten op aarde zijn dan een middel om dat doel te bereiken. Als we dat doen, dan wordt het licht in ons leven. Dan wordt ons oog zuiver. Het woord zuiver is in de Statenvertaling vertaald met eenvoudig. Het kan ook worden vertaald met enkelvoudig, niet dubbel. Waar het om gaat, is dat het oog op één ding is gericht en niet op twee. Uitsluitend op de schatten in de hemel. U zult toch moeten kiezen. Dat is het wat de Heer Jezus in vers 24 zegt. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Christus begint met de woorden niemand kan. Hij zegt niet niemand mag, maar niemand kan. Het kan niet. Vroeg of laat kiest u toch. Want de God van hemel en aarde en de God van het geld, de mammon, vertegenwoordigen twee totaal verschillende belangen. Die kunt u niet verenigen. U kunt niet God dienen en mammon. Of de ene of de andere. Als u kiest om God te dienen, zal de mammon uw dienaar zijn. En als u kiest de mammon te dienen, dan zal de mammon uw heerser zijn. En God zal u eens ter verantwoording roepen. De aardse schatten zijn wankele dingen, slechts gegeven op dat blijven wat eeuwig is. Hebreeën 12, vers 27. Kopje, driemaal scheepsrecht. Op drie verschillende manieren laat de Heer Jezus ons hier zien hoe belangrijk het is om radicaal te zijn. 1. Waar uw schat is, is uw hart. Als uw hart is bij de schatten op aarde, kan het niet zijn bij de schatten in de hemel. 2. Als uw oog onzuiver is, is uw hele lichaam duister. U kunt niet met één oog kijken naar de schatten op aarde en met het andere oog naar de schatten in de hemel. En 3. Vroeg of laat kiest u toch, of beter gezegd, als u niet bewust kiest, dan wordt de keuze voor u bepaald. De mammon heeft macht en als u niet tegen hem kiest, zal hij wel voor u kiezen. Kopje daarom. Het volgende vers begint met het woord daarom. Dat maakt duidelijk dat wat nu volgt het gevolg is van wat zojuist is gezegd. Wie schatten in de hemel verzamelt, wie daar zijn oog op richt, wie daarvoor kiest, die hoeft over de aardse zaken niet bezorgd te zijn. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat u zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmee u het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam meer dan de kleding? Vers 25. Wie naar de sterrenreclame kijkt, die weet hoe vaak het gaat om voedsel. En Jezus vraagt, is het leven niet meer dan het voedsel? De sterkijker weet dat het vaak gaat over kleding en de middelen om het schoon te krijgen, over alles wat te maken heeft met de verzorging van het lichaam. En Jezus vraagt, is het lichaam niet meer dan de kleding? Die vragen zijn niet kritisch bedoeld, maar willen ons helpen om de dingen te zien in de juiste verhouding. Het leven is meer dan eten en drinken. Het leven is meer dan een object om te kleden en te verzorgen. Het leven is bedoeld als een voorbereiding voor de eeuwigheid. Het lichaam is bedoeld als een tempel voor God. Daarin hebben eten en drinken en kleden een juiste plaats. Belangrijk, maar niet een doel op zichzelf. Ze zijn slechts middelen om te komen tot een hoger doel. Als iemand een hoog gebouw wil neerzetten, dan maakt hij gebruik van een steiger. Zo is het lichaam de steiger die dient om het gebouw te doen verrijzen. Die steiger is onmisbaar en moet goed onderhouden worden, maar geen enkele bouwer geeft al zijn aandacht aan de steiger. Als het gebouw voltooid is, dan wordt de steiger afgebroken. 2 Korinthe 5 vers 1. Het gaat om het gebouw. Dat is meer. Kopje vogels en bloemen. In de volgende verse wordt ons de vogels en de bloemen tot voorbeeld gesteld. Ziet naar de vogels. Zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. Toch voedt uw hemelse vader die. Gaat gij ze niet verre te boven? Vers 26. Een spreeuw zei tegen een roodborstje. Hoe zou het toch komen dat mensen zo gejaagd en bezorgd zijn? En het roodborstje antwoordde. Ik denk dat het komt omdat zij geen hemelse vader hebben zoals wij. Die indruk is niet juist. Want de Heere Jezus spreekt niet tegen de vogels, maar hij spreekt tegen ons over uw hemelse vader. En hij zegt dat wij de vogels verre te boven gaan. Maar toch, ziet naar de vogels en leer van hun onbezorgdheid. Hoeven we niets te doen voor ons levensonderhoud? Ook dat leren de vogels ons. Ze krijgen hun voedsel niet uit de hemel aangereikt. Ze zijn er druk voor in de weer. En ze zorgen ook. Maar ze kennen niet die bezorgdheid zoals de mensen die kennen. Die bezorgdheid die alleen maar energie kost en niets oplevert. Wie van u kan door bezorgd te zijn 1 L aan zijn lengte toevoegen? Vers 27. En kijk eens naar de rust en de schoonheid die van de bloemen uitgaat. Vers 28 tot 30. Elk voorjaar is dat weer een wonder. Na de koude en kale winter lijkt het alsof de schepper persoonlijk in de natuur rondgaat om alles aan te kleden. De kale bomen worden bekleed met knoppen en bladeren, sommige met bloemen en vruchten. Het veld wordt groen, wordt versierd door prachtige bloemen, vol kleuren en geuren. Als hij dat alles zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Vers 30. Kopje, heidenen. In vers 31 zegt de Heer Jezus voor de tweede keer, maak u dan niet bezorgd. Na het positieve voorbeeld van vogels en bloemen, geeft hij nu de negatieve vergelijking met heidenen. Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit, vers 32. De heidenen zoeken deze dingen, omdat ze de Vader in de hemel en de schatten in de hemel niet kennen. Christenen zoeken eerst andere dingen, die zoeken eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Zij weten dat die andere dingen bovendien geschonken zullen worden, vers 33. Zij weten dat hun hemelse Vader weet dat ze dit alles behoeven, vers 32. Die drie woorden zijn voor hen een gouden belofte. Uw Vader weet. En dat ene woord wordt voor hen een levensprincipe. Eerst. Eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat heeft steeds weer voorrang. Dat wordt het geheim van het zien van de schatten in de hemel en het ontvangen van de nodige schatten op aarde. Dat wordt hun gebed. Uw koninkrijk komen. En doe mij daar deel aan hebben door mij te vervullen met uw Zoon, met uw gerechtigheid. Kopje. Energieverspilling. Nog een derde reden geeft de Heer Jezus tegen bezorgdheid. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Bezorgdheid heeft vaak met de toekomst te maken. Je kijkt naar de toekomst en voelt haar als een verstikkende deken over je heen komen. En die bezorgdheid gaat je zo overheersen dat je het heden niet meer aan kunt. Je verspilt je energie in bezorgdheid over de dag van morgen en houdt geen energie over voor vandaag. De Heer Jezus zegt eenvoudig, doe dat niet. Het wachtwoord van de hemel is vandaag. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Psalm 118, vers 24. Vandaag krijgt u voldoende genade voor vandaag, niet voor morgen. Dat krijgt u morgen. Leven in het Koninkrijk van God is leven in afhankelijkheid. Vandaag is Gods genade genoeg, 2 Korinthe 12 vers 9, en morgen zal het ook genoeg zijn. Kopje, vragen. Vraag 1. Wat is u in deze studie het meest opgevallen? Vraag 2. geef eens weer met eigen woorden wat schatten in de hemel zijn. Wat zegt Paulus over schatten op aarde in 1 Timotheus 6, vers 7 tot 10 en 17 tot 19? Vraag 3. Twee schatten geven twee blikrichtingen, Matthäus 6, vers 22 en 23. Wat zegt Paulus daarover in Colossense 3, vers 1 en 2 en Jacobus in Jacobus 1, vers 7 en 4, vers 8? Vraag 4. Twee schatten en twee visies geven twee heren, Matthäus 6, vers 24. Ze maken innerlijk verdeeld. God is niet zo. De Heere is één, Marcus 12, vers 29. Wat vraagt Hij van ons, Matthäus 12, vers 30? Vraag 5. Zorgen is goed, bezorgd zijn is niet goed, vers 25 en tot 34. Waar ligt de grens? Noem vier gedachten uit bovengenoemd gedeelte die ons helpen om niet bezorgd te zijn. Extra vragen voor wie meer wil. De eerste, lees Lucas 14, vers 15 tot 20. Wat had het hart van de genodigden? En wat heeft uw hart? Vraag 2. Noem voorbeelden uit de Bijbel bij wie de aardse schatten en de hemelse schatten gingen verdringen. Vraag 3. Hanna vroeg om een kind en haar gebed werd pas verhoord toen ze zei: dan zal ik die voor zijn hele leven de Heere geven. 1 Samuel 1, vers 11. Wat kunnen wij daarvan leren als het gaat om bezit? En vraag 4. De Heere Jezus spreekt over veel meer kleden. Matthäus 6, vers 30. Kan dat een diepere betekenis hebben? Zie Genesis 2, vers 25. Matthäus 17, vers 2. Matthäus 13, vers 43. 1 Korinthe 15, vers 40. En 49 en 2 Korinthe 5, vers 2 tot 5.